Ja, Toon, van harte welkom.
Welkom.
Het is de tijd van de herdenking van de watersnoodramp in 1953. En we gaan richting de waterschapsverkiezingen. En daar gaan we het even over hebben. Bijvoorbeeld, je bent dijkgraaf en dat kun je vergelijken met de post van een burgemeester.
Ja, klopt. Ze noemen het ook wel eens de natte burgemeester. En als ze dat tegen mij zeggen, zeg ik, dan is de ander dus een droge burgemeester. Hè? Net wat je leuker vindt klinken.
Ja. Maar waterschappen, hoogheemraadschappen. Hoogheemraadschap bestaat 750 jaar. Je hebt zo'n mooi speldje opgespeld. 750 staat erop. Dus de waterschappen aan de ene kant, hoogheemraadschap en de waterschapsverkiezingen. Wat is het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap?
Ja, er is eigenlijk geen verschil tussen. Er is eigenlijk een historisch verschil. Want elk hoogheemraadschap is een waterschap. Maar niet elk waterschap is een hoogheemraadschap. Dan wordt het nog ingewikkelder. Maar hoogheemraadschappen zijn vooral min ouder. Die had ook heel veel rechtsbevoegdheid. Dus de allereerste waterschappen waren hoogheemraadschappen. Wij zijn het ene oudste van Nederland. Dus inderdaad dit jaar 750 jaar. En heel veel later zijn er meer waterschappen bijgekomen, gefuseerd. Nou, die heten dan waterschappen. Dat is dezelfde term als gemeente. Hè?
Ja.
Maar elk hoogheemraadschap, er zijn er maar een paar in Nederland, maar dat is een waterschap.
En je gaat straks de waterschapsverkiezingen in. Ja. En dan heb je al die partijen, die zijn een beetje gekleurd. Maar anders dan in de gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld, gaat het meer over de kwaliteit van het water en het droog en nat houden.
Ja, klopt. En daar zitten wel verschillen in. Mensen denken wel eens, ja, ik wil wel stemmen. Want het is natuurlijk belangrijk dat je gaat stemmen. Maar wat is het verschil? Nou, het komt vaak neer op hoe breed vat het hoogheemraadschap zijn taken op. Hogen we niet alleen een dijk op, omdat het dan veilig is, onze kerntaak. Maar maak je hem wat breder, maak je hem mooier, doe je meer aan biodiversiteit. Nou, daar zitten verschillen in smaken, hoe ver je daarin moet gaan. Want hoe verder je gaat, hoe duurder het ook is. Hetzelfde geldt voor hoe schoon maken we het water. Wij hebben een wettelijke taak om dat oppervlaktewater schoon te houden. Dus al het rioolwater wat geloosd wordt, eerst te zuiveren. Maar je kan ook zeggen, ik ga nog een stap verder. Ik wil dat het hele gebied ook overal gezwommen kan worden. Niet alleen de zwembaden. Nou, dat kost dan weer nog heel veel meer geld. Hè? Het zijn een beetje extreme voorbeelden. Maar hoe breed pak je het op? Hoeveel extra investeer je? En hoe meer je investeert, ja, dat moet je wel zelf betalen. We hebben ons eigen belastingstelsel. Dus dan sturen we ook een hogere nota naar de mensen toe. Dus in een afweging, hoeveel investeer je in wat? Dus we hebben wettelijke taken als een basis. Maar daarbinnen kun je een verschil in ambitie hebben, hoe ver je daarin gaat.
En dat zijn die partijen.
En dat verschil maken die partijen.
Ja,
dus iedereen is voor om dit gebied veilig en duurzaam te maken. En goed, hè, dus daar vinden we elkaar ook in. En de meeste besluiten vinden we elkaar. Maar nou ja, sommige partijen letten ook wel specifiek op een bepaald belang. En bijvoorbeeld, we krijgen Partij van de Dieren. Waarschijnlijk, hè, nou, die zullen weer heel erg kijken. Joh, hoe ga je nou met die muskusrattenbestrijding of beheersing om? Of die Amerikaanse rode rivierkreeft waar we last van hebben. Een partij Water Natuurlijk, die zegt vooral, probeer meer ecologie in dat water te brengen. We hebben boeren, die zeggen, let er vooral op dat wij het juiste waterpeil hebben. Vergeet dat niet, dat is ook heel belangrijk. Dus iedereen brengt ook wel zijn belang in aan tafel. Maar met elkaar maak je een mix, een compromis. Zegt, nou, dat is een goede weging en een goede investering van belastinggeld.
En in die hele periode van de verkiezingen, dan gaat het echt om die partijen en hun rol erin. Zoals je ook de verhouding hebt in de gemeenteraad. Ja. En je bent dan de natte burgemeester, de dijkgraaf. Ja. En die is net zoals een droge burgemeester. Ja. Oskam in dit geval hier, ja, in Capelle. Voor een periode van 6 jaar. En dan zit je ongeveer nog middenin. Je hebt nog tot de 2025 te gaan. Dus jij volgt dat spel van die verkiezingen. Maar jij zit gewoon nog tot 25. Even blokje veiligheid. Speelt nu in deze periode, 31 januari, 1 februari, herdenking van de watersnood van 1953. Hoe ben je daarmee bezig als dijkgraaf?
Ja, daar zijn we volop mee bezig. Sowieso die herdenking zelf. Hè? Dus maak vlogjes elke maand nu we 750 jaar bestaan. En het volgende vlogje wordt ook video-uitzending eraan besteed, 1953. En natuurlijk 58, het eerste werk, de Hollandse IJsselkering. Maar goed, de zee staat niet stil. Hè? De zeespiegel stijgt, klimaat verandert. Dus wij zijn volop bezig om te voorkomen dat zo'n ramp nog een keer gebeurt. En daar gebruiken we ook wel deze herdenking voor, om nog eens een keer onder de aandacht te brengen. Mensen, je woont hier niet gratis en voor niks. Het gaat niet vanzelf. We moeten veel investeren doen om het hier echt veilig te houden.
En bij die veiligheid, jullie doen het al 750 jaar. Dus je gaat er vanuit, jullie hebben verstand van hetgeen wat je doet. Op gebied van die veiligheid. We hebben de stormvloedkering hier. Uniek. De eerste echte die ontstond na 1953, de ramp. Ja. Hoe is het met de eisen van de toekomst richting 2030 of 2050?
Ja, nee, die eisen worden hoger. We zijn bezig natuurlijk met een groot dijkversterkingsprogramma aan de overkant van de Hollandse IJssel, de Krimpenerwaardse kant. Ook trouwens een stuk waar destijds in 1953 een dijk doorgebroken is. Aan deze kant hebben we net op tijd kunnen dichten, de doorbraak, daar ging die door. En dat heeft ook zelfs hier nog een klein beetje verlichting gegeven. Nou, die dijk zijn we aan het beetpakken. En daar zit wel een zekere samenhang. Want als je nou je stormvloedkering meer versterkt, dan hoef je wat minder hoogte erachter op de dijk aan te brengen. Nou, dat samenspel zijn we volop mee bezig. En Rijkswaterstaat die is dan eigenaar van de Hollandse IJsselkering. En wij hebben nu gezegd, een deel van het geld dat wij anders in de dijkversterking zouden stoppen, stoppen we nu in een verbetering van die Hollandse IJsselkering. We hoeven wat minder extra hoogte te brengen op de Hollandse IJsselkering daarachter. Want ja, dat beperkt het uitzicht van mensen. Het geeft ook heel veel schade en last. Hè? Dus we doen echt wat nodig is, hè? Minimaal, maar niet onnodig. Als je op een andere manier het kan oplossen in het hele watersysteem, pakken we ook die manier. En dan betalen we daaraan mee.
Hoe gaat het volgens jullie veranderen in die stormvloedkering, de IJsselkering, met die veiligheid, nou, aanpassingen?
Alles heeft een faalkans. Dat klinkt een beetje technisch, hè? Maar elke machine die je hebt, trouwens mensen hebben een hele grote faalkans, dat is de grote faalkans, hè? Menselijk gedrag. Iemand let niet op, of is ziek of komt niet. Hè? Dat is eigenlijk de grootste risicofactor. Maar ook machinerieën, installaties kunnen falen. Dat rekenen we uit. Wat is nou die faalkans? Die faalkans van de Hollandse IJssel is 1 op 200. Dat moet die zijn volgens de wet. Hè? Dat die 1 op de 200 keer maar zou mogen falen, theoretisch. Die gaat Rijkswaterstaat voor 2030 verlagen, die faalkans, naar maar 1 keer op de 1000. Hè? En we gaan kijken of die in 2050 zelfs naar 1 keer op 1500 kan gaan.
Dus dan zit je heel ver van die 200 af.
Ja, steeds verder ervan af. Nou, dat betekent
en dat is het risicobeheer wat je toepast?
Dat is het risicobeheer wat we samen met Rijkswaterstaat toepassen. En dan kijken we natuurlijk ook naar een zeespiegelstijging. Hè? En hoe vaak moet die kering eigenlijk dicht? Hoe vaker krijg je hoogwater en storm? Want hoe vaker je moet gaan gebruiken vanwege de klimaatverandering, des te belangrijker is die faalkans.
Ja, maar als je dus volgens de wet naar die 200, op die 200 richt, en ja, jullie richten je op meer dan 1000, ja, dan is je heel ver weg van de risico's.
Ja, en je wil echt steeds verder gaan. En we maken ook een weging, hè, van waar kan je nou die belastingeuro het beste instoppen? Eindeloos dijken verhogen of misschien zeggen, nou, ik stop wat meer geld in die kering, dan hoef ik iets minder aan die dijken te doen.
Ja, maar dat moet niet een hobby zijn om dijken te verstevigen.
Nee, zeker niet.
Want jullie kijken echt wat nodig is.
Ja, ja, want het geeft natuurlijk altijd overlast als je die dijk moet versterken. Mensen wonen eraan. En inmiddels wordt die dijk steeds hoger en dat huis wordt niet hoger. Hè? Sommige huizen zakken zelfs. Ja, je snapt wel. Dat wordt een steeds moeilijkere situatie. Als we blanco zouden kunnen beginnen, zou je zeggen, helemaal geen huizen meer aan de dijk. Hè? Laten we zeggen, op 100 meter afstand pas een huis. Want dan kunnen we ongestoord die dijken verbreden en verhogen. Want hoger maken betekent ook verbreden, vergeten mensen vaak. Maar goed, dat is allemaal historisch gegroeid, dus daar moeten we nu wel mee rekenen.
Ja, zeker. Weer die 750 jaar. Even dan de Kapelse kant. Neem even het bebouwde stuk. Dus pak weg even recreatieschap Hitland, ja, aan de ene kant. En noem maar even voor het gemak de Brienenoordbrug aan de andere kant. Ja. Wat kan Capelle daar verwachten aan werkzaamheden eventueel van jullie?
Ik denk daar niet zo heel veel. We hebben het verleden natuurlijk al versterkt. Het zal meer zitten aan de kant richting Zuidplas, richting Moordrecht, zeg maar. Daar denk ik dat we bij elkaar een aantal stukjes, maximaal zo'n 10 kilometer, moeten gaan versterken de komende 10 jaar. We zijn nu aan het uitzoeken dit jaar. Waar precies? Wat is daar precies voor nodig? En dan bekijken wat is verstandig. Doen we het hele stuk in één keer? Maar dan sluit je heel veel stukken weg af voor mensen. Of ga je het in stukjes doen? Hoe breed pak je het op? Nou, daar gaan we heel goed naar kijken. Maar ik denk dat die echte versterkingen pas plaatsvinden pas in de periode van richting 10 jaar naar nu. We moeten echt zorgvuldig kijken wat is nodig. Hoe doe je dat? Ook even kijken hoe ver komen we met de stormvloedkering. Hè? Hoeveel sterker wordt die? Want als die zoveel steviger wordt, kan erachter ook wat minder. Dus probeer het zo met zo min mogelijk overlast en zo min mogelijk milieuschade, noem ik wel eens. Want als je wat je doet, geeft milieustaat. Ook stikstof, hè, moet je ook nadenken. Alles wat je gaat doen, moet je vergunningen van krijgen. Dus we moeten goed kijken wat de
beste mix is. Maar jullie bewaken al die componenten van die veiligheid.
Ja, ja.
Want dan Capelle heeft dan te maken met een stukje wat beveiligd is via die Hollandse IJsselkering. En een stuk niet, dus richting Rotterdam.
Ja.
En je zegt eigenlijk, nou, in beide gevallen zit het voor die periode wel goed.
Ja, ja. Kijk, ik zeg natuurlijk niet dat er nooit iets kan gebeuren, want we weten, natuur is grillig en extreem. Maar Over het algemeen hebben wij de best beveiligde Delta ter wereld. Moet je even van dat besef uitgaan. Hè? En nou, we zitten er bovenop. We inspecteren, we monitoren. Elk jaar worden alle dijken geïnspecteerd. We zorgen dat ze op tijd opnieuw op hoogte of sterkte zijn als dat nodig is. Dus ik zeg over 10 jaar is dat hier gebeurd. Maar dat is dan niet te laat. Daar moet je even van uitgaan. We zijn er natuurlijk wel voor.
Dat is een goede mededeling.
Ja.
Dus we gaan dan naar die verkiezingen toe. Hoe is het? Wat kan men verwachten van het Hoogheemraadschap dan op andere activiteiten in het Kapelse gebied? Heb je het over onderhoud?
Gemaal Hitland. Hè. We hebben pas nog wat wateroverlast gehad bij Hitland. Dat was gewoon dat daar heel weinig drooglegging is. Heel veel water bleef staan. Nog ontverzadigd was. Daar hebben we noodpompen ingezet. Het stond op de nominatie, maar ook het gemaal Hitland gaan we pompen, vernieuwen en gelijk een stukje versterken. En zo zijn er diverse plaatsen waar we bezig zijn. Want we zijn eigenlijk wel continu bezig.
Als je dat risicobeheer weer neemt, hè? De risico's en de gevaren en dergelijke. Als je zegt, ja, we moeten noodpompen inzetten, want het gemaal kan het niet aan. Moeten we ons dan zorgen maken?
Nee, het gemaal kan het wel aan. Alleen, ja, regen is dermate heftig en grillig soms, dat je altijd dit soort situaties houdt, hè? Van een beperkte wateroverlast. Hè? Dat is ook niet levensbedreigend. Alleen we proberen dat te voorkomen. En eigenlijk hebben we daar natuurlijk ook wel de hulp nodig van de bevolking. Want de piekbuien nemen steeds meer toe. Het verharde oppervlak neemt steeds meer toe. Wordt steeds meer volgebouwd. En ook mensen tegelen hun tuintjes steeds meer vol. Dat water kan niet weg. Dus we hebben echt een campagne lopen die op zich wel goed draait. Dat mensen echt zorgen dat water de grond in kan. Een tegeltje eruit, plantje erin, zeggen we dan. Want er moeten veel meer waterbergingen in het gebied komen.
Hoe kan Kapelle daarin helpen? De Kapelle hebben inwoner?
Door zelf de eigen tuin, hè, als iemand een grondgebonden woning heeft, zorgt die eigen tuin gewoon water doorlaat. Water doorlaten. En zeker daar waar soms tuintjes vaak blank staan, een stukje straat. Je kunt grindputten maken, een stukje grond weghalen, grind erin. Dan kan direct dat water daaronder wegzakken naar het grondwater toe. Mensen kunnen heel veel zelf doen. Zelfs in een stad als Rotterdam, hè, die helemaal volgebouwd is, is meer dan 50% van de oppervlakte in handen van particulieren. Dus je kan nooit van een waterschap of een gemeente verwachten dat die maar al die regenval die extra komt opvangt. Moeten mensen zelf ook doen. Dus wij doen het. We leggen grote bergingen aan. We hebben grote bergingen in de Eendagspolder aangelegd. Grootste van Europa zelf. 3 miljoen kubieke meter water erin. Maar ja, dat is allemaal gemeenschapsgeld en duur. Hè? En dat hou je bij. Mensen moeten zelf ook voor waterberging zorgen.
Dus, doet Kapelle dat goed, vind je?
Kapelle is goed bezig, maar er kan wel een tandje bij. Want Kapelle vind ik wel in die zin een kwetsbaar gebied. Hè? Dat je toch in die lage put van Nederland zit. En ook verstedelijkt. Dus er kan echt wel een tandje bij.
Gaan we daar iets van merken, tandje bij in de verkiezingen? Dat partijen zich erop gaan richten? Of jij misschien als dijkgraaf?
Dat denk ik wel. Ik heb goed contact met het gemeentebestuur van Kapelle. Ook goed contact met de betreffende wethouder pas erover gehad. Die heeft ook gezegd van nou, wij zijn hartstikke geïnteresseerd. Als we zien wat jullie ergens anders doen, dat kunnen we misschien ook in Kapelle wel gaan doen. Dan praat je over waterdoorlatende straten, waterdoorlatende parkeerplaatsen. Jullie dat graag oppakken. Om één leuk voorbeeld te geven. In Rotterdam weliswaar. We kennen allemaal de diertuin Blijdorp. Diergaarde Blijdorp, prachtige diertuin. Het voorplein van die historische ingang. Het complete plein, een grote stenenmassa. Daar hebben we bufferbloks ondergelegd. Daar vangen we al het regenwater op, ook van de gebouwtjes daarnaast. En dat gebruikt de diergaarde nu weer als watervoorziening. En hun drinkwaternood is nou met 33% gedaald. Dus 1/3 betalen ze minder dan drinkwater. Ze betaalt echt heel erg veel. En we zijn gelijk heel veel wateroverlast kwijt.
Dat is een mooi voorbeeld.
Nou, dat kun je natuurlijk ook in het stedelijk gebied doen. Gewoon zorgen dat al dat water wat op het verharde oppervlak valt, of het nou van de gemeente is, hè, of van bedrijfsterreinen, denk aan grote parkeerterreinen, hè, voor de grote supermarkt en centra, zorgt dat dat water naar de grond in kan, bufferbloks eronder. En Kapelle weet het, hè, want jullie hebben zelf de primeur gehad van een wateropvang in de wijk Arica.
Ja.
Amstelkroon. Hè?
Vlak achter de Dorpstraat. Ja.
Daar is echt al uitgelegd van die bufferbloks onder de water. Waarbij je keurig regenwater opvangt. Dan kan het de bodem in. Want we hebben heel gek. We hebben veel last van te veel regen. En tegelijkertijd hebben we last van verdroging.
Maar je weet dan ook waar dat gebiedje is. Hè? Dat is eigenlijk in verhouding van Kapelle een heel klein gebiedje. Ja. Dus daar moeten we nog een beetje meer aan doen.
Veel meer aan doen.
En daar ben je mee in gesprek
voorbeeld met dat het kan. Maar dat moet je veel breder uitrollen. En ik denk dat ook de gemeente daar oren naar heeft. Want iedereen weet wel. We doen het voor diezelfde burger. En natte voeten heeft iedereen last van. Nog los van de levensbedreigende risico's. Laten we zeggen dat wij daarvoor zorgen. Maar de schade door wateroverlast is natuurlijk enorm in dit gebied. Hè? Als zo'n gebied blank gaat.
Ja,
nou, dan moet je echt met elkaar doen.
Parkeerterreinen, wateropvang.
Ja.
Die combinatie. Ja. Daar gaan we meer van horen. Goed. Dijkgraaf Toon van der Klucht, hartelijk dank voor nu. En al het goede gewenst richting de nabije toekomst.
Ja.
Hiermee.
En mag ik iedereen nog oproepen, ga 15 maart wel stemmen. Ook als je denkt, nou, ik weet nog niet helemaal precies wat het verschil is. We hebben een stemwijzer gemaakt. Hè? www.stemwijzer.nl of ga naar de site van het waterschap. Daar vind je het en kun je toch vrij snel erin verdiepen wat ongeveer de verschillen tussen partijen zijn. Het is wel belangrijk dat mensen stemmen. We hebben niet voor niks een democratisch bestuur. We zijn de oudste democratie van Nederland. Nou, gebruik hem.
En wij gaan de komende weken hier bij Radio Kapelle en ook in dit programma veel meer aandacht geven aan die verkiezingen. Hartelijk dank.
Super, dank je wel.
Dijkgraaf Toon van der Klucht.